Het bijzondere van het voorbereiden van een dienst als die van vandaag is dat je nog eens wat tot ontdekking komt. En je denkt er wel eens in het dagelijks leven dat je heel veel weet. En heel misschien is dat ook wel zo. Maar wat ik me eigenlijk nooit gerealiseerd heb en wat ik in de voorbereidingen tegenkwam, is dat het in bepaalde christelijke tradities eigenlijk not done is om te preken over een psalm of over psalmen in zijn algemeenheid. En de reden daarachter is dat psalmen eigenlijk gebeden zijn, inhoudelijk dus, de weergave van een gesprek tussen een mens en God. Die psalmen, die gebeden, die hebben dus iets intiems. De mens die het diepste van zijn belevingen deelt met God. Een mens die het diepste van zijn belevingen blootlegt voor God, wat de diepste emoties, angsten en vreugden zijn die haar of hem bezighouden. Iets tussen mens en God. En dat bespreek je niet in het openbaar. Dat is iets wat zo intiem is, dat houd je voor jezelf. Dat laat je waar het hoort. Onder geheimhouding. Een geheim tussen jou en God. Ik schrok daar een beetje van. Nou ja, schrikken. Ik keek daar een beetje van op. In de zin van, maar hoe kom je er eigenlijk bij? Want zelf denk ik dat het juist heel goed is om juist wel over die psalmen te spreken. Om over die psalmen te preken zelfs. Ze inhoudelijk met elkaar te delen. Hoeveel steun hebben mensen niet aan de psalmen die geschreven zijn vanuit het diepste van het menselijk bestaan? Blijdschap wordt gedeeld. Verdriet wordt gedeeld. Angsten worden gedeeld. En dat alles wordt samengebracht in een sfeer van vertrouwelijkheid. Een sfeer van geloof. Een sfeer van vrijelijk te kunnen spreken over welke rol God eigenlijk speelt in je leven. Hoe je in allerlei omstandigheden met en voor God en over God kunt spreken. In elke tijd, soms eeuwen geleden, maar net zo goed in de onze. In onze zogenaamde moderne tijd. Het samen zoeken naar de betekenis van God in alle facetten van ons leven. Van het leven in zijn algemeenheid. Of juist het missen van God in die facetten van het leven. Het niet ervaren van God, het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan. Zoals David dat verwoord in Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en u redt mij niet. Ook al schreeuw ik het uit, mijn God, roep ik overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. Ik denk dat het een troost is dat ook dat gevoel, wat ook elk mens met zich meedraagt, de ervaring, dat die ervaring al eeuwenlang deel uitmaakt van de geloofservaringen van een mens. Dat je mag zeggen van, God, waar ben u? Waarom laat je mij alleen? De psalmen, eigenlijk het verhaal, een bundel van het vragen, het vragend onderweg zijn in het leven. Toen, in de tijd van de schrijver van de psalmen, maar ook nu. En die gedachte, als je daarop voorbeduurt, dan brengt mij dat in ieder geval bij de essentie van onze gemeente, Elim. Samen vragend onderweg zijn in het leven als gelovige, zoekend in de wereld van vandaag naar houvast. Het met elkaar delen van geloofservaringen, van overtuigingen, van twijfels, het delen van vreugde en pijn, het delen van zekerheden en onzekerheden en elkaar in de stormen van het leven vasthouden, dwars door alles heen. En vandaag, Psalm 121, vandaag reizen we mee met een pelgrim. Een pelgrim die onderweg is vanaf Jericho, gelegen in de diepte van de Jordaanvallei, naar Jeruzalem. Hoger gelegen. En de weg naar Jeruzalem leidt deze pelgrim langs de Olijfberg. En die weg, die wordt eigenlijk door al die pelgrims wel bewandeld. Pelgrims die zich verplaatsen van waar dan ook naar Jeruzalem. In tegenstelling tot nu is dat reizen in die tijd een hele opgave. Wij zouden nu in de auto stappen of openbaar vervoer nemen, maar toen moest dat allemaal te voet. En we kennen denk ik allemaal wel een beetje de moeite die het kost om een berg te beklimmen. Denk alleen maar, als je lopend onderweg bent in een vreemd gebied, aan de eventuele gevaren die je onderweg tegenkomt. En denk daarbij vooral ook aan de verkrijgbaarheid van voedsel, van drinken. Zoals u weet ben ik destijds met Peter op pelgrimsreis geweest, op de fiets naar Santiago de Compostela. In 31 dagen een grote afstand afgelegd, niet te voet, maar op de fiets. En wij hadden, en dat is wel het hele grote verschil met toen, gewoon de beschikbaarheid over eten en drinken wanneer we maar wilden, op een enkele dag na. Want er waren de supermarkten en de winkels in de dorpen en de steden waar we doorkwamen gewoon gesloten. En dat vonden we dan al een enorme tegenvaller. Maar toen, in die tijd, was het echt een strijd om te komen aan eten en drinken. Wij waren niet afhankelijk van de steun van anderen. We waren niet afhankelijk van mensen die bereid waren, terwijl wij onderweg waren om ons te voorzien van alles wat we nodig hadden. Alhoewel, we hadden een pelgrimspaspoort. En in dat pelgrimspaspoort stond een tekst in diverse talen dat mensen die je tegenkwamen min of meer de verplichting hadden om je hulp te verlenen wanneer je dat nodig zou hebben. Eten, drinken, een plek om te slapen. Dus die oude traditie zat er eigenlijk toen al best wel in. De gevaren die men toen liep, waren niet de gevaren die wij ervoeren. Die gevaren die waren ja, eigenlijk een beetje weg te cijferen in onze tijd. Maar toen was het echt een kwestie van overleven. Zoeken naar een schuilplaats wanneer de bedreigingen onderweg te groot werden. En ja, zo ging dat toen. En we lezen in het verhaal van de barmhartige Samaritaan ook dat een hele grote bedreiging juist die bergen waren. Want uit die bergen kwam het kwaad. Kwamen de overvallers en degene die jou naar je bezittingen en je leven stonden. En dan zeg je op een gegeven ogenblik, in de ervaring van die pelgrim, zoals dat beschreven staat in Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. De berg die staat voor het gevaar wat er misschien wel is. En dan komt onmiddellijk de vraag, van waar komt mijn hulp? Een hele andere invalshoek is dat ook in de tijd van de Bijbel een berg werd gezien als de plek, niet waar het kwaad vandaan kwam, maar de plek waar je God kon ontmoeten. Zoals Mozes in Exodus 19 de berg op ging om God te ontmoeten. Hoe God vanaf die berg Mozes toeriep wat hij tegen het volk van Jacob, de kinderen van Israël, moest zeggen. De berg als de woonplaats van God. Velen gingen hem na om God te ontmoeten. Met wisselend succes. De eerlijkheid gebiedt mij dat ik zelf het meest word aangetrokken door dat beeld van die berg als de woonplaats van God. Afgelopen vakantie waren Jannie en ik bij de Pyreneeën en bij de Alpen. En tijdens de dagtochten die we daar in die omgeving maakten, kwamen we vaak op plekken terecht waar je een fantastisch uitzicht had op die bergen. De weg voerde je dan door een omgeving van rotsen en natuurlijke tunneltjes met op sommige momenten uitzichten waar je stil van werd. Of de weg leidde je door een grot, een door de natuur uitgesleten rotspartij waar gekleurd licht het op een sprookjesachtige plek deed lijken. En stapte je uit de auto, dan voelde je je bijna letterlijk nietig worden in de groteske scheppings, in dat groteske scheppingsgeweld. Bergen, rotsen, vergezichten, groene dalen, stromende rivieren, al eeuwenlang op die plek, op diezelfde plek. We waren daar onder andere op een plek waar een gedenkteken stond van Engelse piloten. Engelse piloten die in de oorlog via die bergen op de vlucht waren voor de Duitsers en op die manier Spanje hadden weten te bereiken. En als je dat te midden van die overweldigende natuur op je in laat werken, dan word je daar stil van. Zo mooi. Zo indrukwekkend. Een plek waar zoveel was gebeurd en de bergen hadden er niet onder geleden. Het lijkt erop dat wat er in de wereld ook gebeurt, die fundamenten van Gods schepping niet aangetast worden. Ze hebben een eeuwigheidswaarde. En als je het dan toch over Gods schepping hebt, is het dan eigenlijk nog een wonder dat je God zoekt in de bergen? Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Deze psalm kun je zien en begrijpen als een gesprek over het geloof. Vanuit de situatie van een pelgrim bekeken, die komt met de vraag uit de kern van wat die pelgrim is. Een mens op reis. Levend waarschijnlijk in een onzeker bestaan die de dreiging van gevaar ervaart. Hij is op weg naar Jeruzalem. Maar hij is er nog niet. En in zijn angst en onzekerheid over alle facetten van het leven kijkt hij op naar de woonplaats van God. En vraagt zich tegelijkertijd af of dat wel zo is. Of dat werkelijk de woonplaats van God is. Van waar komt mijn hulp? Is dan misschien wel een noodkreet. Maar als je die psalm leest, dan blijkt dat zijn geloof sterker is dan die noodkreet die hij slaakt. Want direct daarna komt hij met de geloofsbelijdenis. Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat is dan juist de facet waar ik best wel jaloers aan kan zijn. Zo sterk geloof in moeilijke tijden. In tijden van moeite, moet je bijna zeggen. In zekere zin leven ook wij in onze tijd als pelgrims. Het feit dat onze tijden zo'n enorm verschillen van toen neemt niet weg dat in dat gesprek over geloof ook wij op reis zijn. Op reis naar een toekomst met God. Op reis naar het nieuwe Jeruzalem. Op reis naar een bestaan waarin alles zo heel anders zal zijn. Samen op reis. Samen met vele anderen. Samen als gemeente. Vragenderwijs onderweg zijn. Vragenderwijs op reis zijn. Zoekend naar houvast. ons vaak ook afvragend waar onze hulp vandaan zal komen. Bergen zien we hier eigenlijk niet, op de plek waar wij wonen. En het is bijzonder moeilijk om een plek aan te wijzen in onze omgeving waarvan we kunnen zeggen, van daar vinden wij God. Daar woont God. Ja, we gaan op zondag naar deze plek. En in geloofstaal zeggen we dat dit het huis van God is. Maar geeft dat ook de zekerheid dat we vanuit hier ook de hulp van de Heer kunnen verwachten? Ik wil u vanmorgen heel even meenemen naar de periode dat Jannie en ik met onze kinderen in Zwitserland wonen. Waar ik het seminarium mocht bezoeken en een zeer waardevolle tijd. En vanuit ons eerste appartementje, dat was maar heel klein, 2 kamers. Een woonkamer en een slaapkamer waar de jongens daar sliepen. Hadden wij uitzicht bij helder weer op het meer van Zürich. En als je daar naartoe keek, dan zag je daar het blauwe water van het meer van Zürich en daarachter de besneeuwde bergtoppen van de Zwitserse Alpen. En tijdens de colleges werd in het kader van diezelfde vraag van waar we God nu eigenlijk konden vinden in onze moderne tijd, 40 jaar geleden ook al moderne tijd, dan werd er elke keer op gewezen dat God best wel te vinden was. Een God die ons opdroeg om hongeren te voeden, om naakten te kleden. En er werd dan verwezen niet naar een plek waar God woont, maar naar het feit dat wij als mensen verantwoordelijk zijn voor de invulling van dat gedeelte. Dat we als het ware co-workers zijn van God. Met andere woorden, God werkte in onze wereld door het inzetten van de mens die in hem gelooft en zijn wil bereid is te doen. Medewerkers van God in een traditie van de kern van het evangelie. Agape. Liefde. Om mens te zijn zoals God het ooit heeft bedoeld. Het zijn woorden die al jaren bij mij zijn gebleven. Het is een les die tegelijkertijd zo verschrikkelijk moeilijk is om in praktijk te brengen. Soms lukt het, maar veel vaker lukt het ook niet. Onze reis gaat ondertussen verder. Er zijn geplaveide wegen, maar er is ook sprake van een enorme tegenwind. De laatste weken is ook vanaf deze plek regelmatig genoemd wat die tegenwind eigenlijk veroorzaakt. De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de inflatie, het dalende vertrouwen in diegenen die ons land besturen, de polarisatie en de verruwing van onze samenleving. En zo zijn er misschien nog wel veel meer dingen te noemen. En wat gebeurt er dan? Het maakt ons onzeker. Het wordt zo onvoorspelbaar. Het wakkert een gevoel van onveiligheid aan. En dan komt ook bij ons eigenlijk die vraag daarboven. Op wie kunnen we eigenlijk nog vertrouwen? En de enige plek die we kunnen bezoeken om God te ontmoeten is dan wel deze plek. Dit gebouw waarvan we geloven dat het het huis van God is. En daar vinden we elkaar. Daar mogen we het gesprek voeren over het geloof. Daar mogen we de meest intieme geloofszaken met elkaar delen. Mogen we onze angsten uitspreken, onze onzekerheden laten zien. Want hier en nu is God aanwezig. In de gemeenschap die we met elkaar vormen, is God aanwezig. En die gemeenschap die we de naam Elim hebben gegeven, staat voor een oase. Een oase te midden van de woestijn. Waar schaduw is om in te zitten en water in overvloed om van te drinken. Een plek om graag te zijn. Om naar elkaar te luisteren. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar vast te houden. Een plek om mens te zijn. Mens in de betekenis zoals God het heeft bedoeld. Een mens als een medewerker van God. Een plek waar we mogen ervaren dat Hij je voet niet zal laten wankelen. Hij niet zal sluimeren, je wachter. Nee, Hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. Of, zoals Jezus zijn leerlingen, zijn medewerkers, op die berg in Galilea opdroeg, mens te zijn in zijn opdracht. En als je dat doet, houd dan dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Mens zijn, zoals God het heeft bedoeld. Ik wil afsluiten met een gedicht van Maarten Peters, een tekstschrijver. En die heeft daarboven gezet, wat zou ik doen? Als ik merk dat mijn wereld zijn onschuld weer verliest, het gif zich weer verspreidt, wat zou ik doen? Het kwaad tergend langzaam de mens weer verleidt en het zwarte schaap weer wordt benoemd. Als ik zie dat de prijs die de waanzin verlangt door die eenling wordt betaald. Als ik merk dat de waarheid weer verdwaalt. Zou ik mijn ogen sluiten? Zou ik net doen alsof ik het niet zie? En hou ik de wereld buiten? Zou ik denken, Godzijdank, ik ben het niet. Of zou ik mijn angst wegschreeuwen? Een pak en pak ik de klauw vast die net de onschuld sloeg. Geen lafaard of held, maar het enige dat telt, ben ik mens genoeg? Als ik merk dat heel stiekem een duister plan zich ontvouwt, maar ik zelf blijf buiten schot, wat zou ik doen? Als het alleen maar is tegen die eenling die op straat wordt nagejouwd en de angst weer wint van het fatsoen. Als ik hoor dat iemand uit zijn huis wordt gesleurd om een reden die niemand snapt. Als ik merk dat de onschuld weer wordt vertrapt. Zou ik mijn ogen sluiten? Zou ik wachten tot de hemel openscheurt? En hou ik de wereld buiten, zou ik denken, zolang het mij maar niet gebeurt? Of zou ik dat beest vastgrijpen? En spring ik ertussen, voordat het kwaad zich samenvoegt? Loop ik door, blijf ik staan? Waar het altijd om zal gaan, ben ik mens genoeg? Wat zal mijn antwoord zijn? Ben ik daarom misschien zo bang? Maar dan ineens zie ik jou. En dat gevoel verdwijnt. Jouw kracht, zoveel sterker dan mijn angst. Kom, hou mijn ogen open en laat mij zien dat wat jij al die tijd al vroeg, als de vraag wordt gesteld, is maar één ding dat telt. Ben jij mens genoeg? Amen.